Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt.
Via podimo.nl/gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
de Musical Awards. Nul creativiteit en een partijdige jury.
Dan donkere wolken pakken zich samen boven de RTL talkshow.
Plus de slechtste gasten van VI. Een top 3.
Verder de blackout van Joep van het Hek.
En de mogelijke tv-carrière van Lilian Marijnissen. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een reactie achter op Spotify of Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Een favoriete musical, Lars?
Ik heb niet een favoriete. Ik heb wel toen ik 6 was of zo, 7, de muziek van The Phantom of the Opera gespeeld op de piano.
Oh ja, is het zo? Ja. Maar je bent geen musical liefhebber verder, begrijp ik daaruit.
Nou, als ik in het buitenland ben, als ik in New York ben, dan probeer ik altijd wel een musical mee te pakken. Ja,
ja echt waar? Dus, op Broadway?
Ja, nee, in die zin wel. Ja.
Oh, dat had ik eigenlijk niet verwacht van jou.
Jij vindt mij elitair.
Weet je wel.
Okay. Maar deze week werden de Musical Awards uitgezonden op NPO 1. En klopt. Daar wilde je het eigenlijk over hebben.
Daar wil ik het over hebben, ja. Ja, de Musical Awards zijn al jaren een klein beetje een zorgenkindje. Ze zijn ooit opgericht door Joop van den Ende, die de bedoeling had om daarmee zijn groots geproduceerde musicals in de etalage te zetten. Maar het is iets wat de afgelopen jaren steeds minder kijkers trekt. Deze editie scoorde minder dan 800.000 kijkers. Een aantal jaar geleden was dat ongeveer 2 keer zoveel. Dus dat geeft wel aan dat er aanzienlijk minder interesse in is. En er is ook best wel veel kritiek op deze editie. En die kritiek luidt van, ja, is dit wel een taak van de NPO om eigenlijk gratis zendtijd te bieden voor deze producenten van musicals om hun musicals in de etalage te zetten? Hè? Kaartjes zijn echt ontzettend duur. Moeten ze die zendtijd krijgen? Gratis en voor niks.
Ja, want bij een sportgala kan ik me voorstellen dat het leuk is om sporters in de spotlight te zetten. Hè? Dan geef je ze toch wat waardering. Zeker als je ook sporten pakt die normaal gesproken misschien niet zo prominent op televisie te zien zijn. Ja. Maar hier ben je eigenlijk natuurlijk gewoon reclame aan het maken voor winstgevende musicals.
Ja, klopt. Ja. En ik denk ook een van de redenen waarom het aan het afnemen is qua populariteit. Ik zie eigenlijk 2 redenen daarvan. Maar die sector ziet zichzelf anders dan ik denk hoe het grote publiek er naar kijkt. Ze lopen natuurlijk heel erg een beetje op te scheppen als sector. Die musicals de hemel in te prijzen. Maar als je er gewoon heel sec naar gaat kijken. Denk ik eigenlijk dat je wel moet constateren dat die hele musical sector echt compleet en totaal op zijn gat ligt qua creativiteit. Want het wordt volledig gedomineerd door musicals die al heel vaak in het verleden zijn opgevoerd en die steeds weer terugkomen. Dus de grote winnaar dit jaar was Jesus Christ Superstar. Een musical die sinds januari te zien is, geproduceerd door Albert Verlinde. Maar in 2005 werd hij door Joop van den Ende geproduceerd en was hij ook in Nederland te zien. En in 2011 was hij ook te zien in Nederland en nu dus in 2024 opnieuw. Kijk, en nou kan je daar veel over zeggen. Misschien is het een hartstikke leuke musical. Maar het is niet echt een creatieve prestatie om een musical opnieuw naar Nederland te halen. Het is hetzelfde verhaal. Het zijn dezelfde liedjes die al eerder te zien zijn in Nederland. Ongetwijfeld doen ze dingen anders. Maar het is dezelfde musical. En ik zie dat een beetje hetzelfde als dat je een nieuw filiaal van McDonald's opent. Daar maak je mensen blij mee. Niks mis mee om dat te doen. Maar het is niet een grote culinaire uitdaging die je hebt overwonnen. Datzelfde zie ik zo bij deze musicals. Dus als zij zeggen van, dit is allemaal heel erg mooi en geweldig. Dan denk ik van, nou jongens, het is natuurlijk ook gewoon om geld te verdienen.
Ja. Nou, het lijkt inderdaad wel een patroon. Want ik heb even gekeken naar de acts die werden opgevoerd bij de Musical Awards. En daar zie je bijvoorbeeld Elizabeth, een Nederlandse première kwam in 1999 hier, dus een kwart eeuw geleden. Saturday Night Fever 2001, Mamma Mia in 2003, dan had je nog Sister Act. En de nieuwe producties waren dan producties als Frozen en Shrek, waarvan je denk ik ook wel kunt afvragen hoe vernieuwend het nou werkelijk is om zo'n populaire film tot een musical te maken.
Het zijn adaptaties van populaire films inderdaad, dus het is niet nieuw materiaal inderdaad. En dat lijstje laat inderdaad wel gewoon zien wat het probleem is in die sector, want er lijkt een soort van pool van 30 musicals te zijn waaruit ze steeds musicals opvoeren. Dus inderdaad, Mamma Mia is al heel vaak teruggekomen in Nederland. Grease is heel vaak teruggekomen. Les Miserables is vaak teruggekomen. The Lion King is vaak teruggekomen. En zo rouleert en rouleert het maar.
Ja, en tegelijkertijd, als ik de advocaat van de duivel even ben hiervan. Kijk, ik denk dat ze terecht wel vaststellen dat zij natuurlijk een sector zijn die weinig tot geen subsidie krijgt. Hè. Er zijn wel kleinere musicals die subsidie krijgen, maar zeker die grote producties, die krijgen dat niet.
Nee.
Het is wel enorm duur om te produceren. Je hebt heel veel mensen op het podium daar natuurlijk ook die dat moeten doen. Dus in die zin snap ik wel waarom ze dan op safe spelen. Maar wat ik me dan afvraag is van waarom laat je dan zo'n evenement vooral draaien om die bewezen producties. Hè? De Jesus Christ Superstar, dat was de grote winnaar. Die hadden 14 nominaties gekregen. Bij de introductie van het programma werd gezegd van het musical aanbod was dit jaar groter dan ooit. Ja, dan denk ik, laat dat dan zien. Hè. Zet kleinere en nieuwe musicals in de spotlight in plaats van al die musicals die al 20 jaar in Nederland te zien zijn.
Ja, musicals, ik heb het al eerder gehad over de age of average waar we in leven. En dat is dat alles op elkaar begint te lijken. Elk winkelcentrum van elke binnenstad lijkt op elkaar.
Nee, en dat zie je natuurlijk ook bij musicals.
Ja, precies,
dat, ik denk of je nou hier naar de musical gaat of in België of in Polen of in Denemarken.
Ja, of West End of Broadway. Het maakt inderdaad allemaal niet uit. Het zijn echt
allemaal dezelfde musicals.
Ja, klopt. Dus, dus daarom denk ik inderdaad dat die creativiteit wel beperkt is in die sector. Ik denk het tweede probleem met deze musical awards is dat de jury gewoon niet voldoende onafhankelijk is. Kijk, als je wil kijken of een prijs iets voorstelt, moet je kijken naar de mensen die bepalen wie wint, de jury. En bij de musical awards is dat een zevengekoppige jury die vooral bestaat uit mensen die uit het vak afkomstig zijn. Een van de mensen die in die jury zit is Jemai Lohman, maar ook actrice Henriette Tol zit in de jury. En Jemai is iemand die in het verleden in musicals heeft gespeeld en misschien ook wel in de toekomst weer in een musical wil spelen. En dan moet je wel afvragen hoe onafhankelijk is hij om te beslissen dat een bepaalde musical al dan niet wint. Want stel dat hij de musical van Albert Verlinde, Jesus Christ Superstar, vindt tegenvallen. Het is wel een hele groot in de markt gezette musical. Het is een dure musical. Als Jemai nou mede er verantwoordelijk voor is dat Jesus Christ Superstar onverhoopt geen enkele prijs wint, dan kan ik me wel voorstellen dat hij een probleem heeft met Albert Verlinde. Die denkt van, ja, maar hallo, had jij mij niet een klein beetje daarbij kunnen helpen? En dat misschien de kans afneemt dat Jemai ingehuurd wordt door Albert Verlinde. En als dat soort overwegingen gaan meespelen, ja, dan is natuurlijk die onafhankelijkheid van de jury weg.
Ja, zeker als je kijkt hoe het allemaal is opgebouwd. Hè? Want als er nou 15 of 20 grote aanbieders zouden zijn en producenten zouden zijn van musicals,
ja
dan zou dit denk ik een minder grote rol spelen. Maar volgens mij produceert Albert Verlinde in zijn eentje met zijn bedrijf zo'n beetje 70-80% van alle musicals in Nederland.
Een paar grote bedrijven inderdaad. Maar Albert Verlinde is zeker een heel erg machtig persoon in die sector. Dat is zonder enige twijfel het geval. Ja. Ja. Kijk, en weet je, voor dit soort grote prijzen zijn er drie manieren om een jury samen te stellen. Eén manier is dat je het publiek laat stemmen. Dat is hoe de televisiering vergeven wordt. De tweede manier is dat je de pers vraagt om te bepalen. Dat kunnen journalisten en critici zijn. De Zilveren Nipkoff-schijf is daar een voorbeeld van. De Golden Globes is daar ook een voorbeeld van. Die worden vergeven door de Hollywood Foreign Press Association. En de derde manier is vakgenoten. En al deze manieren hebben voordelen en nadelen. Het voordeel van vakgenoten is dat ze veel kennis van zaken hebben over hoe een musical geproduceerd wordt. Dus daar met echte expert oog naar kunnen kijken. Het nadeel is dat ze niet op voldoende afstand staan van de mensen die ze moeten beoordelen. En bij de Oscars hebben ze dat wel aardig opgelost. Want dat is ook waar vakgenoten, de Academy, dat bestaat voor een heel groot deel uit filmmakers. Ze hebben dat opgelost door die Academy te laten bestaan uit 6000 mensen. Stel dat Steven Spielberg niet heeft gewonnen, dan kan hij nooit naar één iemand toestappen en zeggen van jij bent verantwoordelijk voor het niet laten winnen van mijn film. Want ja, er zijn 5999 andere mensen die ook gestemd hebben daarvoor. Dus dat garandeert die onafhankelijkheid. Bij de Musical Awards is die jury gewoon simpelweg niet voldoende onafhankelijk. Waardoor die prijs wat mij betreft echt gewoon alleen maar uit commerciële overwegingen het leven ingeroepen is. En eigenlijk gewoon niet gezaghebbend is.
Nee. Nou, ik zie ook wel het nadeel. Want als jij zegt van we moeten misschien dus wel een paar honderd mensen uit de musicalwereld vragen om daarin mee te stemmen. Dan heb je misschien daar juist weer het nadeel dat juist die ene prachtige kleinschalige musical in Drachten misschien ontzettend mooi is. Maar ja, dat niet 300 mensen daar naartoe zullen gaan om te kijken hoe mooi die is, hè, uit het vak.
Maar een andere optie is dus om inderdaad pers te laten beoordelen wie uiteindelijk moet winnen. Dat is een andere optie. Ik bedoel, er zijn meerdere manieren om te doen. Ik geef alleen het probleem aan vooral met de huidige opzet.
Ja, ik zie inderdaad wel dat er mogelijk wel belangenverstrengeling speelt bij Jamai, die toch wel hoopt op een toekomstige productie. Ja. En dan misschien wel er baat bij heeft om in ieder geval niet heel kritisch te zijn over de grote producenten.
Ja, en om dat en dan het verhaal even rond te maken, dat is wat mij betreft ook de reden waarom ik denk dat deze prijs gewoon, ja, eerlijk gezegd, aan het afnemen is qua populariteit. Mensen voelen gewoon aan dat het allemaal iets te commercieel is, dat het iets te weinig echt en authentiek is. En nou ja, goed, dat doet volgens mij afbreuk aan het hele geheel.
Ja, iets wat wel heel echt en authentiek was deze week, was het interview van Diewertje Blok.
Ja, zeker.
Ik las het en ik vond het echt een indrukwekkend interview. Soms had ik zelfs het gevoel van, jeetje, dit is allemaal wel heel intiem en persoonlijk. Misschien wel too much. Ik dacht wel dat zij heeft hier een communicatiestrategie van in één keer alles vertellen, dan ben je er ook klaar mee.
Ja.
Dus niet eerst een klein beetje naar buiten brengen en dan dat je de volgende dag weer allerlei vragen krijgt en dat je op een gegeven moment dan 3 maanden lang of 6 maanden lang elke keer wat meer aan het vertellen bent. Zij heeft gewoon in één keer alles gewoon weggegeven, meegegeven en overgebracht in de Volkskrant. Ik vermoed dat ze dan ook gewoon zoiets heeft van, en nu is het goed zo. Jan, ja, nu heb ik het gezegd, nu niet meer.
Ja. Nee, dat vond ik ook. En ze praten er heel open over. En dat maakte in ieder geval op mij heel veel indruk.
Ja, want even voor wie het gemist heeft, want ik denk dat iedereen het wel heeft meegekregen. Zij heeft kanker in haar neus.
Ja.
En dat leidt ertoe dat haar hele neus nu geamputeerd moet worden. Dat ze uiteindelijk daar volgens mij wel een prothese zal krijgen. Maar ze wilde ook een beetje mensen in Nederland waarschuwen van, dit zit eraan te komen. Want als zij door het dorp loopt of naar de bakker gaat, dan vragen heel veel mensen zich misschien ook een beetje af van wat is er aan de hand. Ik denk ook dat als je er niets over zou communiceren en zij ontbreekt ineens bij het Sinterklaasjournaal, dat mensen zich ook afvragen van, hé, maar wat is er met Diewertje Blok aan de hand? Dus dan krijg je daar weer allerlei speculaties, zoals eerder bijvoorbeeld bij Kate Middleton dat het geval was.
Ja.
Dus in die zin snapte ik wel waarom zij in een vroeg stadium gewoon heel eerlijk, heel open alles naar buiten heeft gebracht.
Ja, ja, ze heeft ook wat dat betreft heel eerlijk gezegd, ik heb jarenlang profijt gehad van mijn uiterlijk. En dat maakt het ergens ook heel tragisch. En nu moet ik een operatie ondergaan die mij zo verminkt dat ik mogelijk nooit meer op televisie zou kunnen verschijnen. Ja, dat, inherent is de tragiek daar heel groot van. En dat maakt het denk ik ook iets waar heel veel mensen bij meevoelen.
Ja, ik zag ook inderdaad deze week, in ieder geval vrijdag, was echt de berichten hierover, die stonden echt overal bij de lijstjes van meest gelezen artikelen. Dus ik denk dat heel veel mensen begrijpelijk meeleven met haar.
Ja.
Ik had op een gegeven moment wel het gevoel, toen er ook zo'n tweede golf aan artikelen kwam van Hart van Nederland, lotgenoten laten weten hoe het is om te leven met een neusprothese, of de Telegraaf die het had over Joe Maro, die net als Diewertje zijn neus verloor, of de NOS die het had over hoe je er wel mee kan leven, maar het kost wel tijd. Dat ik dacht, ik denk dat het goed is dat hier bijvoorbeeld iets wat een BN'er zegt wordt gebruikt om iets wat breder speelt in de samenleving naar buiten te brengen. Dus ik denk dat dat alleen maar laat zien waarom het zo belangrijk is dat BN'ers hier open over zijn. Het voelde ook wel wat ongemakkelijk dat ik dacht van de mate waarin media ook daarna doorgingen met publicaties hierover. Het kwam mij een beetje over als ze hadden ook wel gezien tot hoeveel kliks dit onderwerp leidt. Dus laten we er nog maar een paar publicaties aan wijden.
Wat ook wel lastig is als mediaorganisatie, is hoe je met het rookverleden omgaat, wat hier een factor in is. Ik vond dat het 8 uur journaal daar eigenlijk op een hele goede manier mee omgaat. Rob Tripp heeft daar ook gewoon in de uitzending gezegd dat voor neuskanker roken een hele grote risicofactor is. Wat hij daarbij niet expliciet heeft gezegd is dat zij ook een rookverleden heeft. En dat weten we omdat ze zich in heeft gezet eigenlijk om mensen te helpen om te stoppen met roken.
Heel goed dat ze dat doet.
Ja, zeker. Heel goed dat ze dat doet. Maar dat is volgens mij een goede balans om hier wel in te slaan. Het is zo dat dit soort dingen, de kans dat je dit krijgt veel groter is. Dat je als je rookt, daar wil je mensen bewust van maken. Want dat kan een goede reden zijn om te stoppen met roken. En tegelijkertijd wil je alle schijn voorkomen dat je haar de schuld geeft van haar eigen ziekte. Want Ja, zo simpel is het gewoon niet. Hè? Dus dat zie je ook bij iedereen die longkanker krijgt. Dan zegt iedereen altijd van nou, dan had je niet moeten roken. Dat is toch het stigma wat erop zit. Dat is heel onplezierig, want je kunt echt ook longkanker krijgen zonder dat je ooit in je leven één sigaret hebt gerookt. Nou, in dit geval heeft Diewertje Blok wel gerookt, maar nog steeds kun je het niet zo makkelijk zeggen dat is haar eigen schuld. Dus daar wil je van wegblijven. En tegelijkertijd wil je mensen wel informeren over wat de gevolgen zijn van roken. Dus daarin vond ik de balans die het 8-uur-journaal daarin vond wel aardig. Het is wel een dilemma waar denk ik media ook mee worstelen. Maar goed, in ieder geval indrukwekkend interview met Diewertje Blok. Laat het hebben over de RTL talkshow. Ik wou het eigenlijk vooral hebben over het feit dat concurrentie op de late avond gaat toenemen. Nu het heel waarschijnlijk is dat Jeroen Pauw het programma Sophie en Jeroen blijft presenteren als het naar de late avond van NPO 1 verhuist. Voor Bo, Umberto en Renze is dit echt wel een grote concurrent. Want ja, op 1, dat is iets wat vaak net iets minder scoort dan de RTL talkshow. Ja, dus De RTL Talkshow scoort iets beter, maar het scheelt niet heel veel. In de commerciële doelgroep scoren ze een stuk beter. Maar het totaal aantal kijkers is niet verschrikkelijk indrukwekkend.
Ja, dus bij RTL hebben ze er behoorlijk de K in dat... Hoe noem je dat?
De P
ze hebben er P in. Ja. Ze hebben er behoorlijk de P in dat Galit niet terugkomt.
Ik denk dat inderdaad voor Bo, Bertel en Renze niet echt ideaal is. Jeroen Pauw is gewoon een veel grotere concurrent. Hij heeft natuurlijk 15 jaar op dat tijdslot gezeten. Ook al gaat hij nu maar 2 avonden per week presenteren. Het is gewoon een veel grotere concurrent. En daarnaast, je ziet al dat de kijkcijfers van Sofie en Jeroen iets gestegen zijn sinds Jeroen Pauw in januari het programma weer eens gaan presenteren. Ik vermoed dat die stijgende kijkcijfers voor dat programma gaan doorzetten. En dat komt omdat Jeroen Pauw, als die de vaste presentator wordt, niet langer de invalpresentator is, het programma ook meer naar zijn hand kan zetten. Dus hij kan aan het format schaven, hij kan aan de gastenlijst, daar kan die zijn invloed, zijn stempel op gaan drukken. En hij kan ook de onderwerpkeuze gaan beïnvloeden. Daarmee denk ik dat het gewoon grotere concurrentie wordt. Sophie en Jeroen is nu de nummer 2 talkshow. Scoort nu al heel veel beter vaak dan de RTL talkshow. Dus als je dat naar de late avond gaat verplaatsen, dan zou dat wel eens kunnen betekenen dat de RTL talkshow echt behoorlijk gaat dalen. En dat is natuurlijk wel een probleem.
Ja, want het is ook volgens mij voor het aanzien van RTL heel belangrijk dat ze de talkshow hebben, toch? Want ik heb toch een beetje het gevoel dat, kijk, van SBS werd dan gezegd van dat is de campingzender. Bij RTL hadden ze RTL Nieuws. Hebben ze RTL Nieuws en hebben ze ook wel een journalistieke talkshow? Zo promoten ze het ook wel. Jij zegt van ja, dat die talkshow die komt nu wel onder druk te staan.
Ja, exact. Ik denk dat het een beetje een nog vlees nog vis programma is. Voor echt vermaak kijk je naar VI. En voor een inhoudelijk gesprek ga je naar Op1. En dat zal vermoedelijk in de toekomst dan Sofie en Jeroen zijn. En ze zitten daar een beetje tussen. Ze zitten op zich op die middenweg hebben ze te pakken. Maar ik denk ook dat, ja, omdat het nog vlees nog vis is, dat het voor echt niemand echt heel erg interessant is. En daarom denk ik dat ze bij RTL ook wel echt maatregelen moeten nemen om te zorgen dat die talkshow weer op de rails terechtkomt. En ik denk dat ze zich dat beseffen. Want deze zomer gaan zij experimenteren met een nieuwsquiz die op het tijdslot van de late talkshow te zien is. Een nieuwsquiz uit België met de titel De Dag van Vandaag. Als dat gaat scoren, dan zou je kunnen bedenken dat dat misschien ook in het najaar of in het hoogseizoen op de plek komt van de late talkshow.
Toch verwarrend dat die titels volgens mij steeds meer op elkaar beginnen te lijken.
Dat heb ik ook.
Je hebt vandaag de dag. Dit is de dag van vandaag.
Ja, het is allemaal heel erg veel dat het op elkaar lijkt. Ja. En vandaag is het lijkt er ook een klein beetje op inderdaad. Ja. Maar goed, ja. Dat is dus één experiment van RTL. Vorig jaar wilden ze ook op een gegeven moment een humoristische talkshow uitzenden op het tijdslot van de late talkshow in de zomer. Dat is er uiteindelijk niet gekomen, omdat dat om welke reden dan ook niet goed genoeg was. Maar het geeft aan dat ze flink met dat tijdstip aan het experimenteren zijn. Een idee. Wat ik daarvoor heb, en dat kwam eigenlijk van de Instagram-account van Gordon, grappig genoeg. Want die haalde aan dat hij in het verleden, 25 jaar geleden of zo, een talkshow heeft gepresenteerd op Veronica met de titel Gordon doorgedraaid. En hij zegt van ja, er moet een soort van entertainment-achtige talkshow waar niet het nieuws per se centraal staat, maar waar meer vermaak centraal staat komen. Nou, los even van Gordon, want ik denk niet dat Gordon met zijn huidige imagoproblemen een hele goede match voor een dagelijkse talkshow zou zijn. Maar ik denk wel dat daar op zich potentie in zit voor een programma op de late avond voor RTL wat veel meer rond entertainment draait. En ze zouden een voorbeeld kunnen nemen aan The Tonight Show in de Verenigde Staten met Jimmy Fallon. Dat is een dagelijkse late night comedy show waar waar eerst wat grapjes door de presentator worden gemaakt, waar ook wat gesprekken met bekende mensen in zitten. Maar wat hij ook vooral doet en wat zijn programma kenmerkt, is dat er allerlei gekke spelletjes gespeeld worden die op internet echt heel erg viral gaan. Dus daar scoort hij echt ongelooflijk goed. Een van de populaire onderdelen uit zijn programma was de Lip Sync Battle. En dan moet je je voorstellen dat Jimmy Fallon en twee beroemdheden helemaal losgaan op het playbacken van een bekend nummer. Dus dan moet je bijvoorbeeld voorstellen dat Arie Boomsma losgaat op het nieuwe nummer van Beyoncé. Nou, dat kan natuurlijk gewoon helemaal viral gaan. Ik zie ook in Nederland dat daar wel potentie in zit. Maar een ander onderdeel van Jimmy Fallon's Tonight Show is dat hij bijvoorbeeld Pictionary speelt met bekende mensen. Ook oude spelshows brengt hij terug. Nou, je zou bijvoorbeeld in Nederland kunnen denken dat er een ronde van het Rad van Fortuin wordt gespeeld met drie bekende Nederlanders. En dat Leontien Ruiters voor Old Time Sake weer even de bordjes komt omdraaien. Dat soort dingetjes zouden nog best wel kunnen werken. Dus heb je niet een talkshow die rond het nieuws van de dag gebaseerd is, maar echt iets dat onderscheidend is. Dus echt een duidelijke kant gekozen voor entertainment met gasten uit een soort van pool van BN'ers.
Klinkt toch wel een beetje als een slap aftreksel van Arjen Lubach dan, dit hoor.
Ja? Nou, ja. Juist niet. Want ik denk dat Arjen Lubach is meer gebaseerd op de Daily Show uit de Verenigde Staten. Last Week Tonight heeft het ook wel wat weg van. Het is een heel erg inhoudelijk programma. Hè? Er zitten niet zo heel veel bekende mensen in, bijvoorbeeld. Sterker nog, de interviews heeft hij voor het grootste deel zelfs geschrapt. Dus de Tonight Show is veel minder inhoudelijk en is veel meer rondom entertainment gebouwd. Nou, dat zou een taak zijn die zij op zich kunnen nemen.
Ik ben geen enorme fan van talkshows, maar ik vind toch de huidige talkshow een veel beter concept dan dit soort amusement dan.
Ja, waarom?
Ik hoop toch wel dat de talkshow dan blijft.
Waarom?
Nou, omdat je toch ook wel iets van serieuze gesprekken daar hebt in plaats van het zoveelste amusement. Want er zit al zoveel amusement op de zender bij RTL.
Jij vindt dat het beter is om gesprekken over inhoud te voeren per definitie?
Ja, dat vind ik wel eigenlijk. Inhoudelijke gesprekken, daar hou ik wel van.
Nou, nee, maar je maakt er nu een grapje over. Maar is dat nou echt beter? Je hebt toch een variatie nodig?
Ja,
er zijn al best wel, er zijn echt heel veel talkshows, hè, Lars. Echt heel veel talkshows. Want het is niet alleen dat op één en Sofie en Jeroen, je hebt ook Tijd voor Max. Je hebt Goedemorgen Nederland. Je hebt Ongehoord Nieuws. Je hebt Dit is de Middag van de EO. Je hebt zo verschrikkelijk veel talkshows.
En als ze nou een inhoudelijke talkshow maken, maar met een misschien iets rechtsere signatuur, dat je bij de publieke omroep dan BNNVARA hebt met de talkshow op de late avond en bij RTL dat je dan wat vaker Wouter de Winter ziet en zo?
Ga niet werken, omdat ik denk dat het rechtse publiek al helemaal zit bij Vandaag Inside.
Dus dat idee is afgeschoten hier
nee,
door
ik denk
jou.
Dat niet gewerkt, nee.
Oké. Nu we het toch over VI hebben.
De VI-update van deze week.
Ja.
Ik wil het even hebben over wat ik opvallend vond deze week. Er is bijna niet gesproken over de problemen met de Oranje Zondag in het programma. Niet in VI en niet in de Oranje Zondag van afgelopen zondag. En dat is best wel opvallend, want ze grijpen elke relletje aan om uitgebreid over na te praten in de show. Dus ook die problemen en de kritiek op de Oranje Zondag waren een van de hele prominente verhaallijnen de afgelopen tijd. Sinds deze week is dat iets wat compleet en totaal niet meer wordt besproken.
Ja, want ik zag jou volgens mij zelfs bij Boulevard zitten om te praten over de Oranje Zondag.
Klopt.
Maar bij VI ging het er niet over.
Daar ging het inderdaad niet over. René van der Grijp gaf aan zelfs niet eens gekeken te hebben naar het programma. Johan zei dat hij het allemaal best aardig vond. En Helene heeft het afgelopen zondag niet gehad over de kritiek en zat vrijdag niet aan tafel. Dus heeft het er ook dan niet over gesproken.
Maar dan is het toch René van der Gijp die hier de grootste dolkstoot in het programma steekt. Hè? Dat je zegt over zo'n programma, ik heb het niet eens gekeken en daar misschien ook wel een beetje trots op bent. Dat...
Nou, ik denk eigenlijk dat er gewoon iemand is bij Talpa, dat is een beetje mijn theorie hierover, heeft ingegrepen. En die heeft gezegd, jongens, de kritiek begint gewoon gevaarlijk te worden voor het programma. Er is net onlangs groot ingezet op de Oranje Zomer met Helene. Het is deze zomer 2 keer een maand te zien. De kritiek heeft nu echt de potentie om het programma te verpesten. Hè? Dus dat het ook de beleving van de kijker verpest.
En de presentator ook, denk ik.
Ja, klopt. Imagoschade voor zowel Helene als voor Rutger Kastrikum. Dus ik heb eigenlijk gewoon het idee dat iemand van Talpa, die een baas daar is, heeft gezegd, jongens, kijk er niet naar. Laat het programma gewoon even helemaal links liggen, want dit begint gewoon een te groot probleem te worden. En ik denk, als ze ernaar gaan kijken, dan voelen ze ook de neiging om het te bespreken. Dus dat zou daar eventueel achter kunnen zetten. De onzekerheid onzekerheid bij de makers van de Oranje Zondag is ook echt wel zichtbaar, hoor. Want ik zat vorige week naar Helene te kijken en naar Rutger. Het gemak waarmee ze het in het begin deden, dat is compleet weg. Ze zitten daar beide echt zichtbaar gespannen aan tafel. Omdat ze beide weten dat ook inderdaad hun reputatie inmiddels wel echt op het spel staat.
Oké, genoeg over de Oranje Zondag. Jij wou het ook hebben over de gasten bij VI zelf. En je hebt de top 3 gemaakt van de slechtste gasten. Want Tina Nijkamp die had geloof ik de beste VI gasten. Maar dat is misschien ook het verschil tussen jou en Tina Nijkamp. Ja. Als zij het heeft over de beste VI gasten, dan wil jij het hebben over de slechtste.
Ja, ik heb een top 3 samengesteld, Lars. De slechtste VI gasten. Op nummer 3 staat Noa Vahlen. Ik heb al eerder kritiek op haar gehad. Ze is extreem saai. En het opvallende is, sinds ik dat heb gezegd en Johan Derksen heeft gezegd dat hij daarmee eens is, is Noa Vahlen niet meer in VI verschenen. Het opmerkelijke is, dat vind ik op zich al opmerkelijk, maar nog opmerkelijker is dat helemaal niemand heeft opgemerkt dat ze al 4 maanden afwezig is. Tina Nijkamp merkte het toevallig wel op in haar podcast. Maar voor de rest heeft niemand dat opgemerkt. En normaal gesproken, als iemand daar een paar weken niet zit, dan krijg je inderdaad wel mensen die zeggen van, zou iemand gecanceld zijn of niet? Nou, niemand heeft zich dat afgevraagd bij Noa Vahlen. Dat geeft wel een klein beetje aan dat ze inderdaad saai is. Ze wordt dus niet gemist.
Ja, alsof er ergens een kunstwerk staat in de stad. En op een gegeven moment dat kunstwerk wordt weggehaald en niemand doorheeft dat het weg is, zeg maar. Dat is de ultieme belediging voor de kunstenaar, dat je niet eens doorhebt als het kunstwerk weg is.
Dit is de grootste belediging inderdaad die je kan krijgen. Dat ben ik helemaal met je eens, ja.
Oké. Ik ben het ook wel met je eens dat het een beetje saai is.
Ja.
We hebben het eens gehad over logopedie bijvoorbeeld. Hè? Dat doe ik. En dus omdat ik het leuk vind om mezelf te ontwikkelen. En ook om te kijken wat voor tips bekende presentatoren bijvoorbeeld kijken. Dus daarom ben ik bewust ook naar de logopedist gegaan. Die
de helft van het Mediapark
begeleidt. Maar jouw angst was van als je te veel op dat soort dingen gaat zetten, dan wordt het allemaal te perfect. Hè? Ja. Dan zeg je nooit meer dan spreek je elke zin goed uit. En dan word je een beetje zo'n kunstbloem, zeg maar. Waar niemand
generiek
plezier uithaalt.
Ja, je wordt generiek.
Ja, daar ben ik het niet mee eens. Want ik denk dat er nog wel degelijk gewoon dingen zijn waar je gewoon veel beter in kunt worden. En gewoon door iets op een andere manier uit te spreken kan je juist mensen meer raken.
Uh-huh.
Maar ik zie wel bij Noa Vahlen dat zij volgens mij zo lang gecoacht is in hoe ze dingen perfect doet, dat de perfectie heeft geleid tot saaiheid.
Ja, dat denk ik met je eens. Ja. Nou ja, goed, de VI-kijker volgens mij ook inderdaad. Ja. Goed, dat was de nummer 3. De nummer 2 is Arend-Jan Boekestein. Dat is wat mij betreft nog steeds echt een mismatch. Als je op Twitter gaat kijken, dan zie je dat de fans van Arend-Jan, en ja, die zijn er kennelijk, die vinden het niet leuk dat hij bij VI aanschuift, want die vinden VI een slecht programma. En VI-fans vinden het niet leuk dat Arend-Jan aanschuift, want die vinden Arend-Jan niet leuk. Dat geeft wel ergens aan dat dit een mismatch is. Ja. Ik heb hem niet op nummer 1 staan, omdat ik denk dat hij vanzelf wel wat minder vaak gaat verschijnen. Het lijkt een sterke wens van Wilfred Gené te zijn dat dit soort gasten daarin verschijnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze er vroeg of later zelf wel achter gaan komen dat dit niet per se ideaal is.
Nee, want als je een soort van Venn-diagram zou tekenen met aan in de ene kant dan de fans van het programma en in een andere cirkel de fans van Arend-Jan Boekestein, dan is die overlap tussen die twee cirkels is echt
die is
heel beperkt
die
volgens
is heel
mij.
Beperkt. Ja. Ja.
Ja, ik denk dat weinig mensen ook die bijvoorbeeld VI kijken misschien ook naar de podcast luisteren van hem.
Dat denk ik inderdaad ook, ja. Het is wel een hele populaire podcast, dus er zijn mensen die daar inderdaad van houden. Maar ik denk inderdaad dat er heel weinig overlap is met VI-kijkers. Ja, dat klopt. Ja.
Maar je zegt normaal gesproken is het eigenlijk best goed als mensen een beetje boos worden naar aanleiding van het programma. Nu worden ze boos op basis van de optredens van Arend-Jan Boekestein. Waarom is dat dan toch niet goed?
Nou, ik weet niet of ze boos worden. Ze vinden hem gewoon irritant. Dat is voornamelijk het grootste probleem daarmee. Het is op zich niet erg om spraakmakend te zijn, maar het is qua karakter matcht die gewoon zo totaal niet met de rest van de mensen die aan tafel zitten bij VI. En dat kan misschien soms complementair zijn, maar in dit geval, het oogt echt als een mismatch.
Ja, nou gelukkig krijgen we nooit reacties van mensen die jou irritant vinden.
Gelukkig niet, nee dat komt zelf voor.
Goed, wie staat er op 1?
Nou, je moet het even spannend maken. Lars, dit is een groot moment.
Tromgeroffel.
Heel goed. Roxanne Kneteman. Op zich heeft zij chemie met het VI-trio. Ze mocht zelfs een keer aan tafel zitten. Maar ik word helemaal gek van al die praatjes over dat wielrennen. Die duren echt gigantisch lang. En ze zijn ook wel vaak dat ik denk, dit gaat best wel tot in detail over die wielrensport. En VI is toch een programma wat het moet hebben van een kijker die heel veel verschillende dingen interessant vindt. Het gaat niet alleen over wielren, alleen over voetbal, maar het gaat over alles een klein beetje. En dat betekent ook soms dat je je onderwerp wat toegankelijker moet maken voor het grote publiek door het wat eenvoudiger te houden. Ik denk het probleem met Roxanne Kneteman is dat ze vaak tot veel te veel details gaat. Ze is echt een expert, ze weet er heel veel vanaf. Maar oh mijn god jongens, ik denk elke keer wel, het haalt alle energie uit die uitzending. Ik zit vaak te kijken en ik denk van, ach, weet je wel, je kunt koffie gaan halen, je kunt naar de wc gaan, je kunt allerlei huishoudelijke taken gaan doen, je kunt 7 overhemden strijken en ze is nog steeds bezig met haar verhaal over wielrennen. Ja. Het houdt maar niet op. Ik word er echt gek van. Ik denk dat het echt beter kan. Ik denk dat die praatjes kort kunnen. Ik denk dat ze toegankelijker gemaakt kunnen worden. Ik denk dat het ook absoluut bij VI hoort om dat te doen. Dus in dat opzicht vind ik haar echt de allerslechtste VI-gast die daar zit op dit moment. En daarom is zij de nummer 1 slechtste gast.
Ja, krijgt ze iets van een trofee nu?
Nee,
of,
Nee. Ik ben wel dat idee aan het uitbouwen van trofees. Dus ik ga misschien wel meerdere prijzen uitreiken. Maar dit is nog niet iets waar je een trofee voor krijgt. Nee.
Helder. Oké, volgende onderwerp.
Laten we het hebben over Luca Borsato. Want Evert Santegoets meldde van de week in de Telegraaf dat hij tegenwoordig maaltijdbezorger is. En dat is natuurlijk de zoon van Marco Borsato. Ook iemand die 2 jaar geleden een nummer heeft uitgebracht. En ook wel enigszins groots gelanceerd heeft. Hij was te zien in heel veel televisieprogramma's, radioprogramma's. Om dat nummer te promoten. Kreeg best wel veel media-aandacht. Maar dat nummer is geflopt, helaas voor hem. En Evert Santegoed, hij had ook wel een prachtige zin in de Telegraaf. Hij zei van, hij, Luca dus, bezorgt maaltijden in plaats van fans kippenvel. Prachtige zin.
Ja. Maar dat is elke kenner van de klassieke retorica, die herkent hierin natuurlijk direct een stijlfiguur.
Oké, dat weet ik niet.
Dit is de Zuigma.
Ja, oké.
Op de veerboot naar Texel stond ook ooit een bordje. Hier zet men koffie en over.
Ja, hetzelfde stijlfiguur. Ja, nou ja, goed.
Ja. Ik weet niet of Evert Santegoets dat wist, maar nou, het is een hele mooie stijlfiguur.
Ja, maar het is gevoelsmatig is het een mooie zin inderdaad. Ja. Maar goed, de vraag is natuurlijk wel van, is het nou echt heel erg triest? Ik bedoel, het is vervelend voor hem natuurlijk, want hij had een muzikale carrière op het oog. Maar is dit nou iets waar we wakker van moeten liggen? En het antwoord op die vraag zou wat mij betreft echt moeten zijn, absoluut niet. Hier moeten we niet wakker van liggen. En de reden waarom ik dat zeg, is omdat dit de norm is voor beginnende muzikanten. Hè? Dus veruit de meeste beginnende muzikanten die een nummer uitbrengen, die zien dat nummer floppen. En dat komt omdat de muziekindustrie, net zoals heel veel creatieve sectoren, ongelooflijk competitief zijn. Voor elke persoon die doorbreekt, zijn er misschien 100, 200, misschien wel 300 mensen die niet doorbreken en die dus inderdaad maaltijden moeten bezorgen om rond te komen. Dus normaal gesproken is dit wat je zou verwachten dat er gebeurt. Dat het nummer niet een groot publiek bereikt. Alleen die mensen zouden nooit een artikel krijgen in de Telegraaf, omdat ze niet de naam hebben Borsato. Iets wat het dusdanig veel interessanter maakt. Dus ik vind het niet per se triest. Het is gewoon simpelweg de norm. Wat hij wel heeft gekregen, want ik zei net al, hij heeft best wel veel aandacht gekregen toen hij 2 jaar geleden zijn nummer uitbracht. En de reden dat ik dat weet is omdat ik had destijds erg kritiek op dat hij te veel aandacht kreeg. Omdat ik vond dat ook wel heel veel erg gebaseerd was op het feit dat hij de achternaam Borsato had. En dat hij een zoon van was. En er zijn gewoon in allerlei entertainmentprogramma's zoals Boulevard, Shownieuws en ook in de talkshows maar een beperkt aantal slots voor nieuwe artiesten. En als je dat gaat geven aan iemand die de zoon van Marco Borsato is, dan gaat het niet naar iemand anders die misschien niet een bekende achternaam heeft, maar die wel misschien een beter nummer heeft, die het misschien wel meer op de merites verdient. Dus Luca Borsato heeft zijn kans gehad, maar het nummer was uiteindelijk gewoon niet goed genoeg. Dat is gewoon hoe het werkt. Dat moet je accepteren als je daar in die sector werkt.
Ja, mijn fanout heeft nog een keer als maaltijdbezorger gefietst.
Ja, dat weet ik. Ja. Niet uit geldoverwegingen, maar omdat hij op die manier ook nog zijn, hoe heet het, zijn sportieve prestaties wilde verrichten.
Hij dacht van dit verplicht mij om een aantal uren per week gewoon echt te fietsen, te bewegen. En dan en het geld zet hij op een spaarrekening voor zijn kinderen, geloof ik.
Ik zag hem een keer voorbij fietsen en ik dacht, oh, het gaat niet zo goed met het bedrijf van Lars en die fannoot. Ik maakte me direct zorgen. Ik was van plan om even snel wat geld over te maken, zodat jij brood kon kopen voor jezelf die avond. Maar dat bleek inderdaad onterecht te zijn.
Dat is ook zeker ook niet het geval.
Oké. Het is mooi dat dat opgelderd is.
Goed, straks gaan we het hebben over de blackout van Joep van het Hek. Maar voordat we dat doen, is het tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Ik heb dit keer de tune meegenomen van een legendarische sitcom. Die waren natuurlijk heel populair. Zijn een beetje uit de gratie geraakt op televisiegebied. Maar de sitcom Full House. En ik denk dat het een hele herkenbare tune is. Ook Full House is jarenlang in Nederland uitgezonden. En het grappige is dat deze tune is gecomponeerd door een duo wat heel veel tunes voor sitcoms uit die tijd heeft gemaakt. Hij wordt ook gezongen door een van de twee. Het is gecomponeerd door Bennett Salve en Jesse Frederick. En die hebben ook gezamenlijk de tune gemaakt voor de sitcom Family Matters, voor de sitcom Step by Step, voor de sitcom Perfect Strangers. En al die tunes lijken een klein beetje op elkaar. Dus deze Full House tune, die brengt je ook direct terug naar de jaren 90. Whatever happened to predictability? The milkman, the paper boy, evening TV.
Een hele lange tune, dit, Victor.
Het komt uit een tijd dat...
Welkom terug, luisteraars. Nee. Dit was een tune van een minuut.
Ja, de oorspronkelijke versie duurde zelfs anderhalve minuut. Dus dit is de versie die in seizoen 3 is gebruikt. Maar ja, nee, tunes duurden echt een stuk langer in die tijd. Ja. Ja. Maar goed, deze opgewekte toon en teksten, die zijn heel erg karakteriserend voor de tunes van sitcoms uit die tijd. En als je dit nou leuk vond, ik was laatst te gast afgelopen vrijdag bij de Vrienden van de Sitcomcast. Dat is een podcast van twee vrienden, Mark en Joost, waarin zij allerlei sitcoms bespreken. En ze hebben mij uitgenodigd voor een speciale aflevering met de top 10 beste sitcom tunes. Deze staat er ook in, maar ook wat andere fascinerende weetjes en feitjes. Onder andere denk ik dat ik ze heb weten te verbazen met het antwoord op de vraag: hoeveel keer wordt er geklapt naar de eerste regel in de tune van Friends? Daar is een groot debat over op internet. Het antwoord krijg je in de afgelopen editie van de Sitcomcast.
Dit is gewoon een teaser. Je hebt reclame gemaakt voor een andere podcast waarin je aanwezig bent geweest. Klopt. Je geeft jezelf nu een compliment voor het feit dat je je eigen inbreng in die podcast wel heel erg interessant vond. En je laat ons achter met een teaser waardoor we nu snel gaan luisteren naar die Sitcomcast.
Nou, het is toch leuk, omdat als je dit onderdeel van deze podcast leuk vindt, dan vind je ook dat leuk.
Oké. Nou, laten we het dan hebben over de blackout van Joep van het Hek. Want hij is op dit moment bezig met zijn afscheidstournee. Hij gaf een voorstelling in het Carré in Amsterdam. En ja, een blackout is al heel vervelend als spreker. Ik denk dat het nog vervelender is als op dat moment 1800 mensen in de zaal zitten.
Zeker.
En het ook nog eens heel erg breed uitgemeten wordt in de media. Dat iedereen het heeft over jouw blackout.
Ik schrok wel toen ik het nieuws hoorde. Want je gaat toch meteen direct het allerergste vrezen. Dus het werd breed uitgemeten.
Ja, dus maar. En hij gaf de volgende dag gaf hij alweer een voorstelling, geloof ik. En toen ging het allemaal weer prima. Dus gelukkig gaat het goed met Joep van het Hek. En is hij nog in staat om hele mooie voorstellingen te geven. Je ziet die blackout wel vaker. Hè? Dus Mark Rutte was tijdens het slotdebat bij de verkiezingen in 2019 ineens een punt vergeten in een debat met Lodewijk Asscher.
Oh ja.
Toen zei hij van, wat was het tweede voorbeeld? Caroline, help! Ik ben het kwijt.
Ja.
Dus Caroline Hermans, zijn PA, of PA moet ik zeggen, die riep hij om hulp. Het meest hilarische voorbeeld is overigens een lijsttrekker in Winterswijk. Die was zijn hele punt vergeten bij een verkiezingsdebat. Ja. Liep terug naar zijn plek en trapte daar zijn stoel omver.
Ja, klopt. Ja. Kan ik me herinneren inderdaad. Het was een fragment wat viral ging. Ook vooral omdat het twee keer was gebeurd. Want de week daarvoor had hij al zo'nzelfde fout gemaakt. Maar beide keren ging dat viral, was het in alle talkshows te zien. Meestal als je als lokale lijsttrekker viral of gaat en in talkshows te zien bent, is dat niet zo'n heel goed teken.
Nee. Nou, het komt niet zo heel vaak voor, hè, zo'n blackout. Maar wel heel veel mensen zijn er bang voor. Hè. Mensen zijn bang voor spinnen, mensen zijn bang voor slangen. En mensen zijn bang voor een blackout. Wat ik dacht, misschien interessant voor de podcast, van om eens iets meer stil te staan bij wat het is, hoe je het voorkomt en hoe je er goed mee omgaat.
Ja.
Voordat we dat doen, heb jij wel eens een blackout gehad?
Ik zit even te denken. Echt een blackout niet, maar je hebt wel eens dat je je redeneertrand kwijt bent of zo.
Ja.
Dus dat is wel eens gebeurd, maar ik denk eerlijk gezegd dat ik dat dan ook wel weer snel wist op te pakken.
Ja. Ik ben wel eens mijn punt echt wel echt kwijt. En heel vaak merk je dan vermoeidheid dan een rol speelt. Of als je meerdere lezingen op een dag hebt, dan ben ik wel eens op dat moment aan het twijfelen van, maar heb ik dit nou al gezegd? Of was dat bij de vorige lezing dat ik dat zei? Dus dan probeer ik dat zoveel mogelijk te vermijden. Dat je in ieder geval niet meerdere keren op een dag voor de groep staat.
Ik denk wanneer een klein foutje een blackout wordt, is als je in paniek raakt. Dus op het moment dat jij denkt van oké, ik ben even mijn tekst kwijt. En dan denk je, oh shit, nu sta ik voor paal. En dan denk je van, oh, wat moet ik zeggen? En dan ben je zo bezig met je emoties, dat je niet aan het nadenken bent over de inhoud. En ja. Wat ik dus altijd dan probeer te doen, is gewoon gaan nadenken over wat is het laatste dat ik heb gezegd of wat ik me herinner. En meestal kom ik dan wel weer in mijn redeneertrand terug terecht.
Ja, precies. Want even voor om het even scherp te hebben, zo'n blackout. Dan weet je gewoon op dat moment echt helemaal niet meer wat je moet zeggen. Je stopt halverwege een zin. Je weet niet hoe je verder moet. Vaak ben je gewoon echt je geheugen of je concentratie kwijt. En je ziet ook wel dat mensen soms ook echt beginnen te zweten, te trillen. Ja. Stress, frustratie tonen. Het kan iedereen overkomen. Het komt wel vaker voor als je toch al zenuwachtig was. Of als er heel veel druk staat op bijvoorbeeld een belangrijk moment. Het is voor de eerste keer dat je voor 1000 mensen gaat spreken. Er staat heel veel op het spel bij een verkiezingsdebat bijvoorbeeld. Waarbij iedereen, zo'n lijsttrekker, de hele tijd vertelt van, dit is echt het belangrijkste debat. Hier moet het goed gaan. Je ziet dat het vaker voorkomt als je vermoeid bent. Mark Rutte, die was, daar gebeurde dit bijvoorbeeld de dag na de dodelijke tramaanslag in Utrecht. Waar die begrijpelijkerwijs natuurlijk ook heel veel tijd, aandacht in heeft gestoken om daar goed mee om te gaan en alles daar achter de schermen te regelen. Je ziet het als mensen te weinig gegeten of gedronken hebben, of gewoon als je verkeerd of onvoldoende bent voorbereid. Misschien kunnen we mensen wat tips geven. Ja. Van hoe voorkom je dat nou en hoe ga je er goed mee om?
Maar dit geeft ook een beetje aan, Lars, dat het iets is wat echt heel weinig voorkomt. En ik denk dat sommige mensen die de angst hebben ook eigenlijk gewoon een verkeerde inschatting maken van hoe vaak het voorkomt.
Ja.
Het komt eigenlijk bijna nooit voor. Maar als je denkt dat het een heel erg serieuze bedreiging is voor jouw presentatie, dan ben je er in je hoofd eigenlijk al te veel mee bezig.
Precies. Dus ik oefen er eigenlijk ook tijdens mijn coaching en training eigenlijk nooit specifiek op. Omdat hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer mensen er gaan denken, hoe banger mensen ervoor worden. En zelfs als je ze er goed op voorbereidt, dan blijven ze er toch wel echt bang voor. Ja. Hè? Dus ik oefen er eigenlijk ook nooit concreet mee. Je kan wel dingen oefenen die de kans daarop enorm verkleinen. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld mensen leert om hun zenuwen te omarmen in plaats van te vrezen. Hè? Dus er is best wel veel onderzoek gedaan naar wat je kan doen als je heel zenuwachtig bent. En heel veel dingen blijken dan wetenschappelijk niet echt bewezen effect te hebben. Maar als je jezelf in ieder geval voor jezelf de zenuwen omarmt, dat je niet zegt van I'm nervous, but I'm excited. Dat blijkt in praktijk wel heel goed te werken. Dus dat mensen ook gewoon weten van het is oké om zenuwachtig te zijn. Het is niet iets waar je bang voor hoeft te zijn.
Exact. Ik denk ook dat een van de dingen is, je moet altijd een perspectief houden. Want soms ben je zenuwachtig omdat er iets op het spel staat. Iets hangt af van een bepaalde presentatie die je bijvoorbeeld moet geven. En dan is de manier om daarmee om te gaan, om voor jezelf ook heel erg duidelijk te maken dat waarschijnlijk er minder van afhangt dan voor jou gevoelsmatig ervan afhangt. Dus je maakt dingen te groot en te belangrijk in je hoofd. Dus die presentatie waarvan jij denkt dat die alles bepalend is voor jouw carrière, misschien is die helemaal niet zo belangrijk. En misschien als je het verschil tussen een toppresentatie en gewoon een oké presentatie is waarschijnlijk ook niet altijd zo groot als je denkt. Dus het kunnen relativeren van dingen is ook altijd een hele waardevolle vaardigheid.
Ja, en je ziet natuurlijk dat een hoop mensen jou het sowieso vergeven. Wat je ziet bij eigenlijk al de gevallen die we tot nu toe hebben genoemd, Mark Rutte kwam er alleen maar beter uit. Dat hij vroeg om Caroline. En je zag het ook bij de anderen. Ze zijn er niet minder van geworden. Mensen die denken echt niet anders over Joep van het Hek, omdat het een keertje mis is gegaan. En je zag ook zelfs dat mensen in het publiek hem ook echt een groot applaus gaven toen het uiteindelijk toch niet lukte. Ja. Weet je wel? Van, ja. ze hebben er ook wel respect voor. Iedereen weet dat het een keer niet kan lukken. Het was geloof ik voor het eerst in 6000 optredens dat dit gebeurde. Ja. Maar dat vergeven mensen je ook wel.
Dat denk ik ook wel, ja. Ik kan me één voorbeeld, nu je dit zegt, herinneren van waar het iemand is die het niet zo goed er vanaf ging. De Amerikaanse presidentskandidaat Rick Perry, die had een keer dat hij aankondigde van ik wil 3 ministeries afschaffen. Nummer 1. En daarna ging het mis en had hij echt een stilte die echt lang duurde. Het was echt een hele lange stilte en dat hij een beetje aan het brabbelen was. En hij kon gewoon de 2 andere ministeries die hij wilde afschaffen, niet meer herinneren. Dat is hem destijds wel echt zwaar aangerekend. Ja. Het was natuurlijk meer dan
maar
een
blackout. Misschien is het ook wel omdat dat een beeld bevestigde wat er toch al was. Dat hij toch niet zo'n snuggere presidentskandidaat is.
Ja, inderdaad. Dat denk ik ook. Ik denk zijn manier van omgaan ermee was niet zo heel erg goed. Maar het is ook van, als je iets zegt over 3 ministeries wil ik afschaffen, is het gewoon heel gek als je niet weet welke 3 dat zijn. Hè? Dat is toch wel best wel problematisch, inderdaad.
Ja. Nee, eens. Je moet eigenlijk natuurlijk ook nooit 3 dingen aankondigen. Dat is natuurlijk de eerste fout die je maakt. Dat vertel ik overigens wel tegen mensen. Van, je moet nooit 3 dingen aankondigen als je bang bent dat je ze niet alle 3 kunt herinneren.
Ja.
Misschien andere dingen. Als je weet dat slapen bijvoorbeeld heel belangrijk is en een rol kan spelen daarbij, zorg dan ook dat je goed uitgerust bent. Een bekend voorbeeld van bij debat is bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Die ging gerust de dag van het slotdebat, ging hij nog even gewoon 's middags een uurtje slapen. Bijvoorbeeld in het hotel Lapershoek heeft hij in Hilversum heeft hij een keer gewoon even nog een middagdutje gedaan. Hij was als enige lijsttrekker daar gewoon lekker uitgeslapen. Dit was op niet de dag van het slotdebat, maar het debat eigenlijk van de verkiezingen. Vroeger werd er ook zeg maar op de avond van de verkiezing nog gedebatteerd. Dat is er tegenwoordig niet meer. Maar dit was het bekende debat tussen hem en Melkert. Ja, hij was heel erg uitgeslapen. Melkert was gestrest. Ja. Dat zag je ook wel tijdens het debat. Als je weet dat voedsel en voeding een rol kan spelen, zorg dan dat je voldoende eet. Wij hebben een collega-trainer, Maarten, die heeft niet alleen een tasje voor al zijn kabels en tussenstukjes en zo, maar die heeft daar zelfs een soort van Liga-verzameling in, geloof ik, dat hij altijd in ieder geval iets te eten heeft op het moment dat hij dat ergens niet goed genoeg heeft geluncht of wat dan ook. Ik denk, dat helpt natuurlijk wel als je in ieder geval zorgt dat je iets hebt wat je kan eten.
Weet je wat mijn probleem daarmee is? Kijk, ik denk dat het goed is om te zorgen dat je voldoende hebt geslapen en al die dingen. Dat is denk ik altijd goed. En het kan zeker goed zijn om er rekening mee te houden dat voor een belangrijk optreden je uitgerust bent. Maar voor heel veel mensen wordt het iets waar ze van afhankelijk zijn. Want omgedraaid is het dan zo van, oh, deze keer heb ik niet goed geslapen of ik heb niet gegeten. En daarom gaat dit optreden niet zo goed worden. En ik denk ook dat het eigenlijk niet echt gaat afhangen van hoe goed je bent uitgerust. Ook als je vermoeid bent, kan je een heel goed debat als politicus afleveren. Ook als je niet goed hebt gegeten, kan dat nog hartstikke goed zijn. Dus het stimuleert ook bijgeloof. Matthijs van Nieuwkerk, die altijd Aretha Franklin wilde horen voor De Wereld Draait Door, anders kon het geen goede uitzending worden. Daar moet je altijd heel erg voor oppassen. Want het kan gewoon zijn dat door een samenloop van omstandigheden je niet de optimale voorbereiding hebt. En het mag nooit afhankelijk zijn van een optimale voorbereiding.
Nee, maar daar ben ik het wel mee eens. Je moet uitkijken dat het inderdaad een soort van trucje wordt dat je elke keer gaat doen. Dat je elke keer iets moet doen voordat je een optreden hebt.
Het wordt bijgeloof.
Ja, het moet geen bijgeloof worden. Maar als jij bijvoorbeeld weet van jezelf dat je, als je een belangrijke pitch moet geven, dat het fijn is om even buiten een wandeling te maken en naar je favoriete muziek te luisteren, dan is dat misschien niet iets wat je hoeft te doen, maar wel iets waarvan ik denk dat het je helpt als je het doet.
Ja, ik probeer dus bij mezelf altijd op te letten dat alles wat ik doe nooit een onderdeel van een vaste routine mag worden. Een van de dingen toen ik als Amerika-kenner nog heel veel van die radio optredens had, die waren natuurlijk ook voor die ochtendshows, want het zijn ochtendshows en de middagshows die het meeste met nieuws doen. En ik probeerde altijd zo min mogelijk afhankelijk te zijn van allerlei routines. Ik kon 10 minuten voordat dat radiooptreden er was uit bed rollen, dat ding doen en vervolgens weer terug in bed gaan. Ik had niet heel veel nodig.
Een laag
zeg maar.
Stem als je sprak waarschijnlijk.
Nou, nee, ik probeerde dus wel inderdaad mijn stem een beetje los te maken. Even wat glaasjes water en zo te drinken. Maar niet al te veel door een soort van hele routine van eerst dit doen, eerst muziek luisteren, dan dit drinken, dan wat eten en al dat soort dingen. Het gewoon on the spot daar kunnen presteren. Daar zit dat ik vind dat ook veel waarde heeft, zeg maar.
Ja. Maar dat is soms wel, als jij bijvoorbeeld ook zelf volledige controle hebt over je voorbereiding, is dat ook wel makkelijker. Want ik begeleid bijvoorbeeld veel mensen bij Google. Mm-hmm. En daar zie je bij de voorbereiding dat bijvoorbeeld meerdere collega's meedenken over de precieze scripting van je boodschap. Hè? Dus de uitwerking van je storyline, wat je precies moet zeggen. En dat dan allerlei opmerkingen erbij komen van zeg dit niet, zeg dat wel. En dit is een belangrijke nuance. En op een gegeven moment, dan hebben heel veel mensen daarnaar gekeken. Het goede daarvan is dat je vaak echt wel een beter verhaal hebt. Het gevaarlijke ervan is dat als je op een gegeven moment echt denkt van, oh ja, hier waren 10 nuances. Collega's hadden hier feedback op. En ik moet dit niet vergeten en dat niet vergeten. Dat wel de kans op een blackout natuurlijk vergroot. Zeker als een verhaal helemaal uitgeschreven is, maar je niet van verhaal gaat te voordragen. Dus een van de dingen die ik daar dan wel bijvoorbeeld adviseer is van, zorg hoe dan ook dat je altijd in je binnenzak die tekst nog even erbij hebt. Dat als je de tekst vergeet, dat je het uit je binnenzak kan halen. En alleen al de wetenschap dat je die tekst daar hebt, dat geeft je al veel rust.
Ik denk ook voor mensen die mediaoptredens hebben. Je wil nooit je verhaal helemaal uit je hoofd leren. Want als je één zin ergens in het midden dan vergeten bent, dan haalt dat je helemaal uit de flow. En dan krijg je inderdaad misschien wel een blackout. Dus ook het gewoon erop kunnen vertrouwen dat je het verhaal daar goed weet te verwoorden. Misschien net wat anders dan je het in de perfecte ideale omstandigheden zou verwoorden. Maar dat je in ieder geval op dat moment erop vertrouwt dat de juiste woorden tot je komen.
Ja, het zou me overigens niet verbazen als Joep van het Hek zijn tekst uitgeschreven heeft.
Nee, is dat zo?
Dat je toch die tekst gaat stampen en perfectioneren en zo.
Het zou kunnen inderdaad. Ik weet het eigenlijk niet. Het zou kunnen. Ja. Maar goed, interessante tips in ieder geval om te zorgen dat je geen blackout krijgt. Dan is het weer tijd voor Vraag het Wik en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt onze vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetwikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Mario.
En Mario zegt, hoi Victor en Lars, ik zie de laatste tijd Lilian Marijnissen zo af en toe aanschuiven aan een talkshowtafel, bij VI of op 1. En ik heb sterk de indruk dat ze achter de schermen bezig is om voet aan de grond te krijgen in talkshowland. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Ja, nou, ik denk inderdaad dat het geval is. Ze heeft ook inderdaad dat bevestigd bij VI dat zij die ambitie heeft. Ze is niet de enige oud-politicus. Ook Alexander Pechtold is druk bezig met zichzelf een tv-carrière aan te meten. Heeft aangeschoven bij de Oranje Zondag, bij VI in het verleden. En bij Marcel en Gijs een tijdje geleden ook. Ik denk dat ook hij de bekendste directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid is die Nederland ooit gehad heeft. Maar ik denk dat hij eigenlijk liever televisiester is. En mijn verklaring daarvoor is dat mensen die in televisie werken en mensen die in de politiek werken vaak overlappende karaktereigenschappen hebben. Het zijn mensen die, en ik zeg maar schaar ons daar ook onder, het zijn mensen die narcistische eigenschappen hebben. Hè. Je moet jezelf belangrijk genoeg vinden om dat podium zeg maar te verdienen. En heel veel mensen die dat in de politiek vinden, die vinden dat ook dat ze dat in de media verdienen.
Ja. Maar Lilian Marijnissen die wil volgens mij niet alleen in talkshows aanschuiven, maar die heeft ook aangegeven bij VI dat ze het ook wel zou willen presenteren, toch? Of,
Ja, maar ja, talkshow gast en talkshow presentator, dat is natuurlijk iets wat, net zie Jort Kelder bijvoorbeeld, zie een aantal andere mensen die talkshows presenteren, daar zit wel een bepaalde overloop bij, zeg maar. Ik denk dat ze beide wel wil eigenlijk.
Kan ze het?
Ik vind dat ze een best oké verschijning is in PI. Ik vind haar goed overkomen. Ze heeft een natuurlijke manier van het vertellen. Ik vind haar sympathiek overkomen. Wat ik lastig vind is dat zij in haar politieke duiding echt niet interessant is. Echt compleet en totaal niet interessant is. En mijn theorie daarover is dat zij ook nog de carrière kansen wil openhouden. Dat zij misschien een baantje krijgt in het openbaar bestuur. Dat ze bijvoorbeeld burgemeester wordt. En dat ze daarom zich niet kan veroorloven om haar ex-collega's in de Tweede Kamer tegen de hoofd te stoten. Want dat zijn mensen die mede in de toekomst voor een bestuurdersfunctie kunnen bepalen of zij die krijgt of niet krijgt. Ik denk, ze heeft positieve kanten. Maar er zitten ook wel wat punten bij waarop ik denk dat ze vooruit kan.
Maar dat is toch niet zo? De SP Tweede Kamerfractie die gaat toch niet bepalen of zij burgemeester wordt?
Nee, voor burgemeesterschap dan heb je inderdaad de gemeenteraad die een kandidaat voordraagt, of de vertrouwenscommissie om specifiek te zijn. Maar voor andere bestuursfuncties kan het wel zijn dat je wordt voorgedragen door een partij of andere mensen in jouw partij of door de Tweede Kamer. Er zijn natuurlijk veel bestuursfuncties in Nederland.
Ja, dus zij durft daarmee niet het risico te nemen om mensen tegen het hoofd te stoten. En dat maakt haar minder interessant in haar duiding.
Ja, ze is heel oppervlakkig in haar politieke duiding vaak inderdaad. Ja.
Wat jammer is, want juist van de politiek weet ze veel.
Klopt, dat vind ik ook heel jammer. Je zou verwachten dat ze in theorie de meest interessante analyse te brengen heeft. Maar dat is keer op keer echt niet het geval. Op andere dingen vind ik grappig genoeg dat ze interessanter is dan op politiek.
En maar als presentator wordt dat wat?
Vind ik moeilijker om te zeggen, want ik heb haar gewoon nog niet gezien als presentator. Dus ja, of zij de autocue kan lezen, ik vermoed het niet. Maar tegelijkertijd met een beetje training moet dat ook wel beter worden. Vind ik moeilijker om te beoordelen.
Ik ben benieuwd hoe het zich ontwikkelt. In ieder geval zag ik deze week dat zij in verwachting is. Dat ze moeder wordt. Dus alvast van deze kant in ieder geval daar gefeliciteerd mee.
En een laatste tip misschien nog wel. Doe niet wat Pechtold doet. Pechtold is heel veel bezig met leuk doen. En hij zou iets meer bezig moeten zijn met leuk zijn. Het forceren van dingen, dat is iets wat Pechtold veel te vaak doet, werkt vaak niet. Dus in dat opzicht is dat een tip voor Lilian Marijnissen. Dus, gratis en voor niks.
Wordt geen Pechtold.
Goed, okay. Dankjewel Mario voor jouw vraag. Vraagtwik@larsen.gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcasts.
Volgende week hebben we vakantie en zijn we er een weekje niet. Maar daarna zijn we weer terug op volle kracht.
Tot dan.
Hoi hoi.